wat mij beschadigd heeft. Maar als er vergeving is, kan er genezing zijn van de pijn en het verdriet diep van binnen. Maar uw vergeving is, kan er genezing zijn en de weg van herstel kan beginnen. Geef mij de kracht van uw liefde om verder te gaan, ook al zal er een litteken blijven bestaan. Want is uw liefde niet sterker dan de dood? En uw vergeving niet dieper dan mijn nood? Want waar uw vergeving is, zal genezing zijn van de pijn en het verdriet diep van binnen. Maar uw vergeving is, zal er genezing zijn en de weg van herstel kan beginnen. En de weg van herstel kan
goedemiddag broeders en zusters, hier en thuis met ons meekijkend en luisterend. Op woensdag 23 december hopen wij met alle kinderen uit de Poortkerk het jaarlijkse kinderkerstfeest te vieren. Die middag worden er mooie workshops gehouden. Kaarsen maken, porselein beschilderen. Er zijn mooie folders uitgedeeld aan alle kinderen van de basisschoolleeftijd. Voor de ouders en de rest van de gemeenteleden is het vanwege de maatregelen helaas niet mogelijk om daarbij te zijn. Maar ik heb gehoord en gelezen dat er waarschijnlijk een beelduitzending van komt. Dus hou het in de gaten, dan kunnen we het samen beleven. Tot en met 18 november staat in ieder geval de digitale collecte nog open om bij te dragen aan dat kinderkerstfeest. In deze dienst zijn de collectes bestemd voor hulp aan gemeenteleden en ook voor dat kinderkerstfeest. Aanstaande woensdag hopen de moderamina van beide kerken te vergaderen. Volgende week hopen wij in de ochtenddienst, die om 10:00 morgens begint, met elkaar het heilig avondmaal te vieren. Als u dat avondmaal thuis wil meevieren, geeft u dat dan bij uw wijkdiaken aan. Door de kerkraad is onderzocht en toegelaten tot het doen van zijn openbare belijdenis Daniël van der Kade. Als ook u, net als wij, met blijdschap ermee instemt, dan zal hij in deze dienst, ten overstaan van God en van ons, zijn geloof openbaar belijden en deelnemen aan de viering. Voor deze dienst kunt u een half uur voor de dienst uzelf aan- of afmelden. Deze bloemen zullen aan het einde van de dag gebracht worden aan Jannie Ploegman op haar nieuwe adres. In deze dienst gaat onze eigen predikant dominee Jan Wesseling ons voor. Geef God ons in deze dienst zijn zegen.
Ook van mijn kant uiteraard, broeders en zusters, een heel goede en gezegende zondagmiddag hier in de kerk en thuis, u en jullie allemaal. De dienst van vanmiddag draait om een van de mooiste dingen uit de Bijbel. Als God in het Oude Testament geweldige dingen in het vooruitzicht stelt, dan heeft hij het over twee dingen speciaal. En het is vergeving van alle zonden en de komst van de Heilige Geest. Nou, vanmiddag zal het gaan aan de hand van de catechismus over die genadige vergeving van God. Ik vond dat jullie een heel mooi lied hadden uitgezocht. Hè. Alleen als er vergeving is, kan er genezing zijn. En dan begint ook het traject van herstel daarna. Nou, daar zal ik het in de preek ook over hebben. Een van de psalmen die daar uitbundig over zingt is psalm 65. Laten we uit de nieuwe psalmberijming na dat we begroet zijn vers 1 en 2 zingen of meezingen. Laten we in alle eerbied voor God gaan staan en onze afhankelijkheid uiten.
Onze Heil is de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.
Laat u vanuit de hemel liefdevol door God begroeten, genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader, dankzij onze Heer en Redder Jezus Christus. Laten wij voor God knielen en bidden of Hij ons wil zegenen. Heer, eeuwige God in de hemel, wat een wonder elke zondag weer dat wij hier zitten, Heer. Want U bent God, God waarvan we ook kunnen zingen dat U geen zonde kent. Ten diepste wilt U daar ook niks mee te maken hebben en bent U vervuld van afschuw. En toch bent U ook een God die mensen naar zich toe trekt, liefdevol omarmt. Wij doen er goed aan te beseffen en altijd te blijven beseffen dat dat altijd alleen maar bestaan kan, omdat U ook een God van vergeving bent. Het woord wat we misschien elke dag op onze lippen nemen, maar waarvan we de impact lang niet altijd goed meer aanvoelen of beseffen. Heer, wat is het ook gezond voor ons en ook gezondmakend voor ons geloof dat we daar weer bij stilstaan vanmiddag aan de hand van de catechismus. En door te luisteren naar uw woord en uw stem. De stem van de Heer Jezus zelf vanmiddag. En wij bidden of u ons daarin wilt zegenen. Of u ons genadig en liefdevol tegemoet wilt komen. Of u ons wilt aanspreken en wilt raken met wat u ons op het hart wilt leggen. Als er vergeving is, Heer, dan kan er genezing komen. Dat geldt van de relatie tussen u en ons, maar niet minder van de relaties onderling. Heilige Geest, kom in ons midden. Wilt u het woord zegenen? De uitleg ervan in de preek niet minder. Wilt u onze gebeden en liederen naar de hemel dragen, zodat ze ook daar God ter oren komen en zijn hart raken? Wij bidden in Jezus' naam. Amen. Vanmiddag dus zondag 51 uit de Heidelbergse Catechismus en we lezen daarbij uit het Evangelie. Woorden van de Heer Jezus, Matthäus 18, vers 10 tot en met 15. In de eerste 9 versen heeft de Heer Jezus gezegd dat we allemaal ook verantwoordelijkheid hebben voor de kleinen en de zwakken in het geloof. He, je kunt zelf zomaar aanleiding geven door een verkeerde manier van doen of door een hardvochtig optreden dat iemand anders van de kerk en erger nog van God vervreemdt. Nou, aansluitend daaraan spreekt de Heer Jezus in vers 10.
Waak ervoor ook maar één van deze geringen te verachten. Want ik zeg jullie, hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van mijn hemelse Vader. Wat denken jullie? Als iemand 100 schapen bezit en één ervan dwaalt af, zal hij er dan niet 99 in de bergen achterlaten en op weg gaan om het afgedwaalde dier te zoeken? Als het hem lukt het te vinden, zal hij zich, dat verzeker ik jullie, over dat ene meer verheugen dan over de 99 anderen die niet afgedwaald waren. Zo is het ook bij jullie Vader in de hemel. Hij wil niet dat een van deze geringen verloren gaat. Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarover onder vier ogen aanspreken. Als ze luisteren, dan heb je ze voor de gemeente behouden. Luisteren ze niet, neem dan één of twee anderen mee, zodat de zaak zijn beslag krijgt dankzij de verklaring van tenminste twee getuigen. Als ze naar hen niet luisteren, leg het dan voor aan de gemeente. weigeren ze ook naar de gemeente te luisteren, behandel hen dan zoals je een heiden of een tollenaar behandelt. Ik verzeker jullie, al wat jullie op aarde bindend verklaren, zal ook in de hemel bindend zijn. En al wat jullie op aarde ontbinden, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Ik verzeker het jullie nogmaals. Als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden. Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot 7 maal toe? Jezus antwoordde: Niet tot 7 maal toe, zeg ik je, maar tot 70 maal 7. Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die rekenschap wilde vragen van zijn dienaren. Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem 10.000 talent schuldig was. Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost. Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem: Heb geduld met mij, ik zal alles terugbetalen. Zijn heer kreeg medelijden. Hij liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt. Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van de andere dienaren die hem 100 denarii schuldig was. Hij nam hem in een wurggreep en beet hem toe: Betaal me alles wat je me schuldig bent. Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte hem: Heb geduld met mij, ik zal je betalen. Maar hij wilde daar niet van weten, integendeel. Hij liet hem gevangen zetten tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald. Toen de andere dienaren begrepen wat er gebeurd was, waren ze zeer ontdaan en gingen ze naar hun heer om hem alles te vertellen. Daarop liet zijn heer hem bij zich roepen en hij zei tegen hem: Je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je me erom smeekte. Dan had jij toch zeker ook medelijden moeten hebben met die andere dienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou. En zijn heer was zo kwaad dat hij hem in handen van de gerechtsbeulen gaf, totdat hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. Zo zal mijn hemelse Vader ook ieder van jullie behandelen, die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft.
En de catechismus is bezig met het uitdiepen van het gebed dat de Heer Jezus ons allemaal meegeeft, het Onze Vader. Laten we zondag 51 samen lezen. Wat is de vijfde bede? En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven degene die ons schuldig zijn. Dat wil zeggen, wil ons, arme zondaren, om het bloed van Christus geen van onze misdaden toerekenen. En ook niet de slechtheid die altijd nog in ons zit. Zoals we zelf ook als een bewijs van uw genade in ons opmerken dat wij het vaste voornemen hebben onze naaste van harte
te vergeven.
Laten wij na de verkondiging ook zingend smeken om die genade van God uit de nieuwe psalmbereiming, psalm 25, vers 2 en 3. Broeders en zusters vanuit de hemel, geliefd door onze Heer Jezus Christus, toen ik deze preek ging voorbereiden, viel het me ineens weer heel sterk op hoe actueel de catechismus eigenlijk is. Het is in deze tijd niet zo moeilijk om de catechismus een beetje weg te zetten als van ja, het is oud en van 400 jaar geleden. Maar zondag 46 ging over de vraag van hoe leef je eigenlijk vertrouwd met God? Uw naam moet in mijn bestaan groot en heilig zijn. Zondag 48. Zondag 47 ging over de naam van God. Zondag 48 over, ja, wat is dat koninkrijk van God nu eigenlijk? Waar zie je dat doorbreken? Zondag 49 stelde de vraag aan de orde, hoe gezond en betrouwbaar is eigenlijk wat ik zelf als mens wil, of denk, of voel? En ook deze catechismuszondag, vergeef mij mijn schulden, zet ons midden in de actualiteit neer. U mag best weten dat ik om die reden wel wat zorgen heb over het afnemende bezoek van de middagdiensten. Want als ik gewoon eens even voorbij laat komen wat in de loop van de tijd allemaal aan de orde komt, dan denk ik, ah jongens, pas op dat we niet achteruit boeren met z'n allen. Vergeving. En als u het nieuws bijhoudt, zeker het christelijke nieuws, dan zult u vast wel weten dat dat eigenlijk met regelmaat in de krant een discussie ontlokt. Ik heb even van het laatste half jaar wat artikelen opgezocht en wat koppen gesneld. Het onmogelijke van vergeven. Denk niet snel vergeven, want gedwongen vergeving kan zorgen voor nieuw onrecht. Als je iemand vergeving door de strot duwt, terwijl die nog volop in de clinch ligt met aangedaan onrecht. Vraag geen vergeving voor je eigen gemoedsrust, om er zelf rustiger van te worden. Vergeving kun je niet afdwingen. Ik kom daar zo nog wel even op terug. Geen vergeving zonder berouw en bekering. Wat gebeurt er eigenlijk als iemand vergeving vraagt of krijgt? En een ander artikel, bekering, betekent heb berouw en vraag om vergeving. Het gaat dus om iets wat er heel diep insnijdt. Ik lees er twee van die artikelen even iets voor. Als coach spreek ik regelmatig personen die worstelen met het thema vergeving. Wat daarbij opvalt is dat men vanuit de kerk en het geloof extra druk ervaart om te vergeven, het liefst zo snel mogelijk. Ook naar aanleiding van het artikel over seksueel misbruik in de kerk ontving ik enkele schrijnende mails waarin het thema gedwongen vergeving terugkeert. Zo schreef iemand door de kerkraad verplicht te zijn tot zwijgen en het onrecht te bedekken met de mantel der liefde. Ook ervaart men soms angst naar aanleiding van teksten als, maar wanneer u de mensen niet vergeeft, zal ook uw vader uw overtredingen niet vergeven. De man die dit schrijft, de coach, die zegt van ja, als je die druk erop zet, dan hindert dat een gezond rouwproces. Voor buitenstaanders kan het moeilijk zijn om geduld te hebben met iemand die onrecht is aangedaan. Vaak begrijpen we wel dat er iets van pijn is ontstaan, maar de impact ervan beseffen we vaak niet. En in een ander artikel, het artikel Geen vergeving zonder berouw en bekering, schrijft dominee Luyt, hij is volgens mij een paar weken geleden hier op de kansel geweest. Is het onze christelijke roeping een moordenaar vergeving te schenken als hij daar niet om vraagt, zoals die man in Amerika deed met de agenten die zijn broer doodschoot? Zijn optreden oogt bewondering en bijval, dat zou nog eens christelijk zijn. Ik denk dat we als christenen liefde en vergeving beter moeten onderscheiden. God houdt van alle mensen, onvoorwaardelijk. Maar God vergeeft niet alle mensen, onvoorwaardelijk. Vergeving die God schenkt is altijd gekoppeld aan berouw en bekering. Ik haal er even twee citaten uit, maar ze laten denk ik, hoop ik, duidelijk genoeg zien dat daar een heel complex aan vragen achter ligt. Nou, tegen die achtergrond heb ik mijn preek ook opgezet. Ik heb daar als thema boven gezet: vergeving is een groot geschenk. Misschien zou ik er wel van kunnen maken: vergeving is een groot godsgeschenk. Eerste vraag, wat is het eigenlijk? Of wanneer krijg je het eigenlijk, hè, vergeving? En de tweede vraag, wanneer schenk je dat? Vergeving is een groot geschenk. Wanneer krijg je dat en wanneer schenk je dat? Laat ik even beginnen bij het woord vergeving. Als je dat in de Bijbel nazoekt, hè, wat is nou de letterlijke betekenis, dan is dat eigenlijk niet zo moeilijk. Vergeving, in het Grieks wordt daar een woord gebruikt wat betekent laten gaan. Loslaten. Of ook wel wegsturen. Ik moet al meteen denken aan die zondebok op de grote verzoendag. Elk jaar opnieuw werd er een bok speciaal voor gereserveerd. En die werd bij de hoge priester gebracht. En er werd een van de twee bokken die daar gebracht werden, die werd opgezadeld, zou je kunnen zeggen, met alle zonden en gebreken en tekortkomingen van het volk Israël. En vervolgens werd dat arme dier met al die verzamelde schuld, te veel om op te noemen bijna, werd het de woestijn ingejaagd, later van een rots af te pletter gegooid. En de symboliek was natuurlijk wel heel duidelijk, hè? Weg is weg. En als het weg is, speelt het geen rol meer. Het zit er niet meer tussen. En als je dan de vraag stelt, waar tussen? Ja, tussen twee personen, meestal. Nou, daar kunnen we ons volgens mij van alles bij voorstellen. Stel je voor dat je beste vriend je ongelooflijk bedondert. Je vertrouwen schendt of je tot in het diepst van je ziel kwetst. Nou, komt helaas regelmatig voor in relaties tussen mensen. Dan verstoort dat de relatie. En dan ga je de volgende dag niet verder alsof er niks gebeurd is. Voordat je zo ver komt dat je kunt zeggen, het is vergeven. En we gaan weer verder op de oude voet van vriendschap en we doen alsof er niks gepasseerd is. Nou, dan moet er wel heel wat gebeuren. Hè. Dan moet er wel heel veel water al door de Rijn gestroomd zijn. Er gaat best wel veel tijd overheen. En met dat voorbeeld wil ik even laten zien dat vergeving een belangrijke rol speelt in relaties. Tussen God en ons, maar niet minder tussen mensen onderling. Laat ik even beginnen met die relatie tussen God en ons. En soms zeggen mensen, vergeving hoef je niet meer aan God te vragen. God heeft al vergeven, en dan zeggen ze het ook in de verleden tijd. God heeft al vergeven op Golgotha. Toen Jezus stierf, dat is een voldongen feit. Eigenlijk is het onze Vader daarmee ook een wat achterhaald gebed geworden. Want toen had Jezus nog niet voor de zonde geboet, maar later wel. Dus eigenlijk hoeven we deze bede niet meer op onze lippen te nemen. Maar maak het eens relationeel. En wat leert de Heere Jezus ons? Hij leert ons om God aan te spreken en dan heel vertrouwelijk te zeggen, onze of mijn Vader in de hemel. De God die geen zonde kent. En zegt de Bijbel, die daar ook een grondige afkeer van heeft. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. En ik ben een mens hier op aarde. En als ik begin met mijn leventje, dan zeggen we notabene voor het oor van iedereen. Ik ben in zonde ontvangen en zo geboren en zelfs als de Heilige Geest met mij grondig aan het werk gaat, dan blijft er toch nog van alles zitten. En er gaat in die relatie tussen God en mij van alles niet goed. Ik zou natuurlijk een heleboel op kunnen noemen, hè, maar wat te denken van onze westerse geldbesteding. Of van onze ecologische voetafdruk. Of hoe ik soms kan praten over anderen. Of hoe gemakkelijk ik toch vooral aan mezelf denk en een ander nauwelijks zie staan. Of een ander helemaal niet zo makkelijk meer goed aanvoel. En blijkbaar doet dat iets in de relatie tussen God en ons. Ja, als dat blijft zitten. Niet dat God me meteen van zich afstoot, maar het verstoort wel. Nou, dat kan iedere ouder volgens mij ook wel begrijpen. Hè? Als je kind gaat puberen en soms in staat is om je bloed onder de nagels vandaan te halen, dan mag ik hopen dat je je kind niet binnen één dag op straat zet. Zo van, nou, je bent mijn kind niet meer, ik wil niks meer met je te maken hebben. Maar je voelt toch ook wel aan dat er iets gebeurt in huis. Dat het de stemming kan bederven, dat soms dingen echt weer even goed doorgesproken moeten worden en opgehelderd. Je zegt niet, je bent mijn kind niet meer. We houden het met jou voor gezien. Maar het raakt je wel. Het gaat je aan je hart en soms kan je kind dingen doen die je pijn opleveren. En het valt mij op dat we daar denk ik vaak veel gevoeliger voor zijn als het onszelf betreft, dan wanneer het God aangaat. En mensen kunnen soms furieus reageren als ze op hun teentjes getrapt worden. En ze kunnen diep gekwetst zijn als iemand misbruik maakt van je vertrouwen of van je lichamelijke integriteit. Maar als het God aangaat, dan lopen we het risico om van God iemand te maken die alles maar moet slikken. En die heel veel over zijn kant moet laten gaan en heel veel goed moet vinden. En volgens mij is dat een van de dingen waar je als mens gevoel voor moet ontwikkelen. En wat doet het eigenlijk met God? En daar moet de Heilige Geest je sensitief voor maken. Ik dacht van de week, misschien zit daar wel een van onze grootste beperkingen in onze relatie met God. Dat wij vaak niet meer aanvoelen wat iets met God doet. Of wat iets voor God betekenen kan. Paulus die bidt daar ook voor als hij zijn brief schrijft aan de gemeente in Filippi. Ik bid voor jullie, zegt hij, dat jullie groeien in inzicht en fijngevoeligheid. En dan zegt hij toch, ik bid voor jullie dat jullie geen botte ego's zijn en grote lomperikken. Nou, daar sluit de Heer Jezus eigenlijk bij aan met zijn gebed. Vergeef mij mijn schulden. In één woord, je komt als mens tekort. De Heer Jezus wint er geen doekjes om. Hij verpakt het niet wollig. Hij noemt het in één woord gewoon bij de naam. Recht toe, recht aan. En als je goed kijkt, dan zie je dat er iets heel bijzonders gebeurt. Want blijkbaar ben je iemand geworden die dat onder ogen durft te zien. Je loopt er niet voor weg, je draait er niet met smoesjes omheen, maar je bent ervan doordrongen geraakt. Ik schiet tekort, hoe goed ik het ook doe en wil en probeer en hoeveel mooie dingen er ook in mijn leven zijn, maar ik schiet toch ook altijd ergens tekort. En het raakt je. De Bijbel en de catechismes gebruiken daarvoor het woord berouw. En je hebt berouw. En daarom stond er in een van die krantenkoppen ook: geen vergeving zonder berouw. De catechismus heeft het daar eerder over gehad, zondag 33. Wat is echte bekering, is daar de vraag. En dan is een van de antwoorden: oprecht verdriet. En dan hou ik het maar gewoon bij mezelf, dat ik God door mijn zonden vertoornd heb. Ik zeg nu dingen waarvan ik me heel goed realiseer dat dat niet populair is in onze tijd. Maar ik ben er ook diep van overtuigd dat we dit niet moeten kwijtraken. Dat onze zonden God diep kunnen grieven. De Heer Jezus noemt het schulden, meervoud zelfs. Nou, als je ooit in de schulden gezeten hebt, dan weet je ook dat schuld je als een molensteen om je nek kan hangen. Nou, als je ineens je hypotheek niet meer kunt aflossen omdat je gewoon geen geld meer hebt, nou, dan zit je wel behoorlijk in het moeras. Dan zegt de Heer Jezus notabene tegen ons, je mag elke dag weer voor God op je knieën gaan en het gewoon vragen. Of hij het weg wil doen. Of hij het los wil laten. Of hij het niet meer wil laten meespelen in de relatie. Elke dag. Gewoon. Nou ja. Zo gewoon is het natuurlijk niet. Vergeving is een ongelooflijk groot geschenk. Dat wisten de Farizeeën. Heel erg goed. Op een gegeven moment zegt de Heer Jezus tegen, ik geloof die verlamde man, die door het dak naar beneden gedropt wordt, zegt hij, ik vergeef je je zonde. En dan worden de Farizeeën furieus, die zeggen, vergeven, dat kan God alleen. Dat mag de Heer Jezus, zij vonden hem niet meer dan een bijzonder mens, maar dat mag de Heer Jezus helemaal niet doen. Vergeven, dat kan alleen God. Hij is de enige die het als het ware helemaal kan wegbonjouren. Misschien kent u dat Franse gezegde wel. Pardonner, c'est son métier. Vergeven is het vak van God. Daar klinkt een beetje in door. Ja, dat doet hij elke dag. Hij doet niet anders. Hij is eraan gewend. Het hoort gewoon bij zijn vak. Maar dat klopt natuurlijk niet. Want God vergeeft alleen maar omdat de Heer Jezus heeft willen boeten voor wat ik tekort kom. Voor al mijn tekortkomingen en gebreken en zonden. Vergeving is dus nooit van je leven oppervlakkig. Ik ben daarom altijd wel een beetje voorzichtig met een snel gebeden onze Vader. En vergeef ons onze schulden, gelijk wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze enzovoort. Amen. Jongens, eet smakelijk. Want ik vraag me nou altijd af, heb je wel tot in het diepst van je ziel je gerealiseerd wat je eigenlijk vraagt? Vergeving vragen is heel wat anders dan even geld uit de pinautomaat trekken. En met zo'n pinautomaat heb je geen liefdevolle relatie, neem ik aan. En dan kun je gevoelloos flappen uit de automaat trekken en je gaat weer over tot de orde van de dag. Maar het is de Heer Jezus zelf die het op onze lippen legt. Vergeef mij mijn schulden. En hij kan het zeggen, want hij weet dat hij er genadeloos op is afgerekend. Vergeving is een groot geschenk en de volgende, best wel spannende vraag is, wanneer geef je het? En dat is natuurlijk nog niet zo eenvoudig. die artikelen doorgelezen. Stel je voor dat iemand door rood is gereden, met een dronken kop achter het stuur heeft gezeten en gewoon het rode stoplicht of verkeerslicht over het hoofd zag en hij rijdt op het zebrapad je vrouw dood. Kom je ooit in je leven zover dat je de dader kunt vergeven? En wanneer er misbruik van je is gemaakt, en ik heb ze in de loop der jaren gesproken, de vrouwen, maar ook de mannen. En wanneer er misbruik van je is gemaakt, dan ben je getekend in je gevoelsleven, vaak tot in lengte van jaren. Of de stoere kerels die met tranen in hun ogen bekenden dat ze waren gepest op school en nog steeds diep van binnen last hadden van een minderwaardigheidsgevoel. Nou, u kunt misschien zelf de voorbeelden wel aanvullen. En er zijn mensen die zeggen, ja, je moet vergeven, vooral om er zelf weer los van te komen. Hè? Om niet vastgeketend te blijven zitten, niet gevangen te blijven in dat onrecht of in dat misbruik of nou, noem het allemaal maar op. En vergeving helpt je om weer vrij te worden. Maar als ik dan naast mensen zit of zeg maar in de huiskamer bij mensen zit, dan merk ik in de praktijk, ja, maar zo makkelijk gaat dat niet. En vandaar ook net die ene krantenkop, geen vergeving zonder berouw. En de ander moet wel zo ver komen dat hij heeft ingezien wat hij heeft aangericht en ook vergiffenis vragen. En daarom vond ik dat lied wat jullie voor de dienst zongen ook zo aansprekend. Hè? Vergeving opent de weg naar genezing. En de weg van herstel kan beginnen. Van nog een enorm verwerkings- en groeiproces vragen. En vandaar dat een van die krantenkoppen ook zei, pas op, je moet vergeving niet gaan afdwingen, want het zou zomaar kunnen zijn dat je geen recht doet aan wat iemand is aangedaan. En je kunt niet iemand het mes op de keel zetten en zeggen, nou moet en zul je vergeven, want anders ben je geen christen of zo. Nee, er moet tussen zeg maar de dader en het slachtoffer heel veel gebeuren en goed gemaakt worden. En dat kost tijd en soms een enorme therapie. En heel veel verwerken. Voordat je zo ver komt dat je kunt zeggen, het zit er niet meer tussen. Het speelt geen rol meer. Het is denk ik ook belangrijk dat we blijven onderscheiden tussen vergeving en verzoening. En vergeving is dat je kunt zeggen van, nou, het is weg. Ik laat het niet meer meespelen in de relatie. Maar verzoening is veel meer dat je ook weer op goede voet met elkaar omgaat. En als je een keer een dikke ruzie met iemand hebt gehad, dan mag je hopen dat het wordt bijgelegd en dat je tegen elkaar kunt zeggen, nou, het is goed. We gaan weer verder. Maar dan is het toch heel vaak zo dat het nog heel kwetsbaar voelt in het begin. Hè? Dat je van beide kanten weer moet vinden, moet hervinden hoe je dat deed. Vergeving opent de deur naar verzoend samenleven. En zoals dat tussen God en mij ook het geval is. Het moet er tussenuit. En God kan dat gelukkig en hij doet dat ook elke dag als je het in alle eerbied en nederigheid vraagt. Maar dan is het ook weg en dan mag je weer opnieuw beginnen. Soms kun je het haast niet geloven. Catechismus heeft dat kennelijk heel goed aangevoeld. Dat is natuurlijk lang geleden geschreven, toen wisten we nog bijna niks van menswetenschappen, psychologie en al die dingen meer. Dat is pas in de 60e jaren gekomen van de vorige eeuw. Maar de catechismus zegt heel subtiel, vergeef mij mijn schulden, zoals ik, als uitwerking van uw genade aan mij, in mijzelf merk dat ik het voornemen heb de ander te vergeven. Dus de catechisme zet ons ook niet het mes op de keel door te zeggen, en nou moet en zul je vergeven wat je ook is aangedaan. Maar de catechisme zegt, kijk eens even naar binnen bij jezelf en zou je willen kunnen vergeven? Het voornemen. Heb je gevoel voor die enorm royale genade van God? Dat is toch niet gewoon geworden voor je? Daar ben je toch nog niet aan gewend geraakt? Want dan heb je het niet meer begrepen. Maar zou je het willen? Ook die genade uitdelen. Het weer goed maken met de ander. En zou je het willen kunnen? Nou, we hebben net die overbekende gelijkenis gelezen van de Heer Jezus zelf. En die koning, heilig op zijn troon. En die onderdaan met een waslijst aan schulden. Onbetaalbaar, hij zit er tot over zijn oren in en hij komt er ook niet meer uit. En hij ligt op zijn knieën voor de koning te smeken of die schuld kwijtgescholden mag worden. Want hij heeft kennelijk wel aangevoeld, daar kom ik nooit van mijn leven op eigen kracht meer bovenuit. Ja, je hebt het schuldenlijstje van de ander al in je achterzak zitten. De grote vraag die de Heer Jezus natuurlijk in het midden van de omstanders legt, is, wat doet Gods genade met jou? En wat doet Gods genade met de onderlinge relaties? Ben je bereid om niet genadeloos betalen tot de laatste cent? Om niet genadeloos, maar genadig met een ander om te gaan? Ik zou dat vanmiddag willen toepassen op onszelf als gemeente. Als je even de context van Matteüs 18 erbij pakt, dan ontdek je dat de Heer Jezus het zegt tegen de achtergrond van dat aansprekende verhaal van die herder die op zoek gaat naar dat ene wegdwalende schaap. Laat die 99 die het met elkaar wel goed hebben, laat die even zitten. Nee, even die ene die bezig is weg te dwalen en waarvan het leven op het spel staat. Bij het verhaal wordt er heel snel gekeken naar de ambtsdragers. Dat zijn de herders. Nou, die mogen het zich zeker aantrekken. Maar kijk ook eens naar jezelf. Want de Heer Jezus gaat verder in vers 15. Als een van je broeders of zusters tegen jou zondigt. Je bent zelf in geding. Het is jou aangedaan. En jij bent gekwetst. De ander heeft jou onrecht gedaan. En je hebt ook echt recht van spreken. Wat dan? En je kunt gaan zitten mokken. Gekwetst zijn en in je eigen hoek ook je gekwetst blijven tonen. Je kunt het van je afpraten tegen anderen en het daarbij laten. Je kunt een ander met de nek gaan aankijken. Maar je voelt wel, dan groeit de afstand, de vervreemding. En dan is de relatie stuk of gaat stuk. Durf je het gesprek te zoeken? Zo nodig, zegt de Heer Jezus, het is zijn wijsheid, zo nodig met een ander erbij. En als je aangesproken wordt, ben je dan ook aanspreekbaar? Die vraag van Petrus, die kunnen we denk ik allemaal heel goed invoelen. Heere Jezus, hoe vaak moet ik vergeven? En dan gaat hij eigenlijk al onmenselijk ver 7 keer. Als iemand je 7 keer hetzelfde rotgeintje geflikt heeft. Nou, ik hou het voor gezien. Die hoeft echt niet meer bij mij in de buurt te komen, zou ik bijna zeggen. 3 keer, zeiden de fariseeën, dat is maximaal. Petrus is dus super royaal. 7 keer. En dan zegt de Heere Jezus, je gelooft je oren bijna niet. 70 keer. Maak er maar oneindig vaak van. Ik zei net, ik wil het toch ook gewoon even naar ons gemeente zijn toe halen. De onderlinge verhoudingen. Als er zeer zit. Ik hoor mensen wel eens zeggen, er zit oud zeer in de gemeente. Dat is pijnlijk. Hoe ga je er dan mee om? Durven en kunnen wij het eerlijke, liefdevolle gesprek aan? Ik heb diep nagedacht over een passend slot bij deze preek. En ik kon het niet zo makkelijk vinden. Dus ik denk dat ik het maar gewoon bij die vraag hou. Een vraag die ik aan u meegeef. En Matteüs 18, dat hebben we denk ik bij de lezing allemaal wel aangevoeld. Maar Matteüs 18, ja, daar kun je eigenlijk niet voor weg, want de Heer Jezus maakt het heel persoonlijk. En ook heel kwetsbaar. Hij zegt, als het jou is aangedaan. En je hebt er pijn van. En verdriet. En het is nog terecht ook. Wat doe je? Amen. Laten wij voor Gods troon knielen en samen gaan bidden. Ik wilde dat gebed afsluiten met het Onze Vader, maar dan in de gezongen versie van opwekkingslied 436. Wij zullen in ons gebed ook bidden voor zuster Corrie Burger en broeder Jaap Burger, omdat de broer Klaas van Corrie afgelopen week is gestorven. Een broer waar je veel mee had en ook veel mee opgetrokken bent, zou ik kunnen zeggen. Ik heb opgeschreven dat jullie levens emotioneel verbonden waren. Dus je zei door de telefoon ook van ja, we moeten dat wel echt gaan verwerken. Daar zullen we ook Gods kracht en troost voor vragen. En verder kwam er een verzoek binnen van zuster Corrie van Breeschoten. Die moet komende week aan haar schouder geopereerd worden. Daar ziet ze tegenop, ook vanwege de narcose. En we zullen ook haar aan onze Heer in de hemel opdragen. Laten wij bidden. Heer God in de hemel, genade zo oneindig groot, dat ik, die het niet verdient, het leven vond. Wat bijzonder, Heer, dat u altijd weer zo naar ons toekomt, een God van genade, een God die met alle liefde vergeeft. Laten wij er dan maar meteen eerlijk bij zeggen dat we vaak niet half of misschien nog niet voor een procent doorhebben hoe diep dat gaat en hoe bijzonder dat is om alles waarmee we u teleurstellen en kwetsen en tekort doen, dat u dat elke dag gewoon wegvaagt, uitveegt, in de diepzee werpt, zodat niemand, geen mens er ooit meer bij kan komen. Bijzonder, Heer, dat we dat elke dag mogen bidden. Dat notabene de Heere Jezus het ons op de lippen legt. Hij die als geen ander heeft aangevoeld dat hij de zondebok zou worden. Beladen met al onze schuld en al onze tekorten. En dat hij de woestijn ingejaagd is, het kruis opgejaagd. Te lijden, te worstelen in 3 uren duisternis, te sterven onder uw toorn, zodat wij het leven konden vinden. En dat willen we ook vinden, Heer. En wij bidden u, wilt u onze fijngevoeligheid laten groeien, zodat we aanvoelen hoe groots het is. En wilt u het ons laten bidden, dag in, dag uit, vergeef ons onze schulden. En wilt u zo juist ook ons besef van uw genade verdiepen en onze dankbaarheid versterken? En wilt u ons ook helpen, Heilige Geest, om vanuit die onmetelijke liefde en genade, genadige mensen te worden. Voorzichtig, fijngevoelig, liefdevol. Heer, als we onszelf kennen of ons leven scannen, ons oor te luisteren leggen bij allerlei gemeenteleden, dan weten we ook wel dat daar zomaar veel pijn kan zitten. Onrecht, misbruik, dingen die een andere naam verdienen. Wij bidden voor al die broeders en zusters, Heer, die gekwetst zijn, waarvan het vertrouwen geschonden is, die zich terecht ongelooflijk tekort gedaan voelen, die daar tot een lengte van jaren last van kunnen hebben, die therapieën hebben gevolgd en er nog niet echt mee in het reine zijn, of die moeten leven met een litteken in hun ziel. Heere Jezus, u weet dat, u kent het, u ziet het. En wilt u helen, Wilt u kracht geven en geloofsvertrouwen om ook met zo'n verleden om te gaan? En geef dat het vertrouwen in u niet ondermijnt en aantast, omdat u altijd zoveel anders bent dan mens. Geef dat in de onderlinge omgang ook, voorzichtig zijn. Tactvol. Niet genadeloos. Niet elkaar in de grond boren of afkraken. Maar voorzichtig en zoals u het zou doen. En als er dingen zitten, Heer, die nog niet opgelost zijn of nog niet uitgesproken, waarbij we misschien ook wel grote schroom voelen om het gesprek aan te gaan. Misschien ook wel omdat we bang zijn dat de ander hard zich zal opstellen of ongevoelig is of er nog eens een keer dik overheen zal gaan. Wilt u ons dan manieren geven om toch dat zeer uit de weg te ruimen? Heer, wij bidden voor elkaar. We dragen zuster Corrie Burger aan u op, samen met Jaap, andere familie, omdat de broer van Corrie is gestorven. In geloof, gezegend vanuit de hemel. Maar hier is toch het verdriet, Heer, het gemis, de pijn van de leegte, de tijd die je nodig gaat hebben om dit te verwerken en een plek te geven. Wilt u Corrie en Jaap daarin ook zegenen en ook in dat verdriet bijstaan? Wilt u ze troosten? Ook op die momenten dat het je zo ineens weer kan aanvliegen. We dragen zuster Corrie Breeschoten aan u op, Heer. Wilt u om haar heen zijn, haar daar ook geloofsvertrouwen in geven, omdat ze spannend vindt, zo'n ingreep. Geef dat die ingreep ook goed verloopt, zodat ze van haar pijn verlost wordt. En wilt u haar ook weer veilig en gezonder thuisbrengen. Wij bidden om uw zegen over onze liefdegaven zometeen. Heer, geef dat wij uw liefde niet alleen maar voor onszelf houden, maar ook met liefde uitdelen aan mensen die dat heel goed kunnen gebruiken. Onze Vader in de hemel, wij willen zingend het gebed op onze lippen nemen, wat de Heere Jezus zelf in zijn liefde voor ons aan ons meegaf. En wij bidden het in zijn naam.
Onze Vader in de hemel, heilig is uw naam. Laat uw koninkrijk spoedig komen, laat uw wil worden gedaan. In de hemel, zo ook hier op aarde. Onze Vader in de hemel, geef ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij dat doen. En vergeven die ons iets schuldig zijn, want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid tot in tot in eeuwigheid.
U krijgt de gelegenheid om uw liefdegave aan de Heer te geven en zeg maar, onze bezittingen te herverdelen. Als we dat gedaan hebben, dan wil ik u uitnodigen om te gaan staan. Dan zal ik de geloofsbelijdenis uitspreken in het verlangen dat u daarmee ook van harte instemt. En aansluitend zingen wij of beluisteren wij het Selah-lied Wat een grote liefde. Jezus Christus, mogen wij onder een open hemel leven en laten wij uit de grond van ons hart ook ons geloof belijden. Ik wil u allemaal uitnodigen om dat ook vanuit uw hart mee te zeggen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, zetelt aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal Hij terugkomen om te vonnissen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Vergeving van de zonde. De opstanding van het lichaam. En een eeuwig leven.
Veel meer, dat bent u al.
grote liefde.
Laat u door deze God zegenen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid van de Geest met u allen.
Eenmaal maakt u alles weer nieuw, Jezus. Eenmaal heelt u iedere wond. Heel de oude wereld verdwijnt, de pijn voorbij. Eenmaal maakt u alles volmaakt, Jezus, eenmaal zal de duidelijk zijn. Alle zorg en wanhoop verdwijnt, de angst voorbij. Op die dag in de hemel, wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn. Dan zijn wij bij Jezus. Eenmaal oog in oog met de Heer. Jezus kan genade heerlijker zijn. En u maakt ons anders en nieuw.